De Neder-Saksen, een podcast van Hedon Productiehuis in samenwerking met de Overijssel Academie over de Neder-Saksische cultuur, taal, geschiedenis en natuurlijk veel, veel muziek. Uw gastheren Hendrik-Jan Bukkers en Albert Bartels.
Ja, Albert.
Hendrik-Jan.
Daar ben we weer. Mooi man.
Ja, aflevering 33.
33 alweer?
Dat is wat, hè?
Wat toch wat. Ja. Geeft mooi zo.
Ja, hartstikke mooi. We hebben vandaag weer een bijzondere gast. Arjan Sterken hebben we. En Arjan is betrokken bij een film die binnenkort uitkomt. Op televisie wordt hij vertoond, De Witte Wiem.
Ja. Ja,
spannend. Het begint al spannend, hè?
Ja.
Arjan is erbij betrokken geraakt. We gaan straks wel wat over die film zeggen. Die film is in Rotterdam in première gewoon. Het filmfestival. Hij komt op televisie, daar kom je nog over. Maar eerst hebben we nou Arjan zelf. Arjan, welkom.
Nou, goeiemorgen.
Goeiemorgen. Mooi dat je er bent. Wie is nou eigenlijk Arjan Sterken? We kennen elkaar een beetje. We hebben elkaar wel eens ontmoet.
Ja.
Maar wat kun je over jezelf vertellen?
Nou, ik ben... Naast dat ik een Neder-Saksisch spreker ben ik ook een religiewetenschapper aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. En ik ben gespecialiseerd in mythologie en folklore.
Ja.
Dus verhalen over goden, heksen, witte wieven, kobolders, kobolden, neem maar op. Dat is waar als ik mee gangs met hol.
Ja, maar ik kan, waar ben je geboren, Arjan?
Ja.
Waar kom je vandaan?
Ik kom uit het Luddeke dorpje Withaan. Dat ligt net... Ja, Boom, ten noorden van Om.
Ja.
En Om, dat kent iedereen in het Neder-Saksisch gebied. Hè. En dus daar kom ik weg. Daar ben ik opgegroeid. Heb ik mijn hele leven tot mijn 19e woont. En zoals zo vullen van mijn generatie... ben ik echt opgegroeid met het Hollands.
Maar hoe oud ben je?
Ik ben nu 31 jaar.
31, ah. Ja. Maar je bent dus niet in het plat opgegroeid?
Ik ben niet in het plat opgegroeid, want dodenstiet was nog echt het idee van... je moet hun kinders geen plat aanleren, want dan hebben ze een vet minder kans op de arbeidsmarkt. Dan heb je een aantal accent, dan wordt ze als dommig en boer ze zijn. Nou, dan moet je allemaal niet hem. En toen heb ik dus op een gegeven moment, ik moest, 23, 24 was ik denk ik zo'n baby... dat ik tegen mijn ouders zeg van, en nou gooi je plat tegen mij praten. Want mijn ouders die praten altijd met hun eigen broers en zussen weer. En met zijn andere buren en zo. Maar niet met de kinders. En toen zei ik dus, nee, nou wil ik het ook leren. Ik ga het met mij plat praten. Ik ga het platten terug praten. Ik ga heel wat fouten maken. En ik ga het mij uitlagen en mij corrigeren. En nou bent wij hier. Ja.
Ja, maar dat, ik wie daar niet aan de zeg had. Ik dacht dat een moedertaalspreker was. Dat klinkt heel natuurlijk.
Nou, dank u wel. Dat zegt nooit niet iedereen. Sommigen die zeggen van, ja, ik kan wel horen dat je niet een echte platprader bent. Of ik heb ook een tijd in Grunnen woont. En ook Grunnigs leert.
Ja, want ja. Arjan, zo kwam ik ooit ting. Ik denk, veer alleen of zo. Of vijf alleen misschien wel. En in een Groninger constellatie was dat. En toen preurde hij echt... Grunnings. Dus ik dacht, goh, zo'n jonge kerel die zo'n mooi Grunnings praat. En toen
dat kun je dus ook.
Ja, dat Grunnings. Nou, ik heb eerst in Nijmegen gestudeerd, voor 4 jaar. En daarna ben ik voor een vervolgstudie ook weer religiewetenschap naar Grunnen gegaan. En door in Grunnen, kwam ik al gauw tegen. Nou, ik had al het idee, daar praten ook Neder-Saksisch. Dus dat zo slim makkelijk werden. Nou, ben ik nog een Grunnige kerkduins te west. En het plat kon ik voor geen mede verstaan.
Nee.
Dus ik dacht. Dit moet ik ook leren. Dus ik heb een cursus bij, ik weet niet meer hoe het... Nou had het Centrum Grunnige Taal en Cultuur.
Ja.
Die had van die cursussen Grunnigs. Daar heb ik er iets van veren gedaan, geloof ik. En ja, toen op een gegeven moment kon ik ook wat Grunnigs knauwen.
Maar ook wel iets meer knauwen. Dan wat. Maar ik was echt, toen ik u voor de eerste keer ontmoette... was ik echt in de veronderstelling dat ik gewoon een echte Grunniger was.
Ja, nou, echte Grunnigers die zijn van ooit. Echte Grunnigers die denken altijd aanziet van... dat is gewoon echt.
Ja. Kun je dat dan, maar wat vindt ze dan van die Grunnings brood? Waardeert ze dat? Of?
Ja, ze waardeert dat om twee redenen. Aan de ene kant, ik ben een jonge kerel die plat praat. Ja. Dat bent niet zo heel veel jonge lui meer die dat doet. En aan de andere kant, iemand die van buitenaf komt... en die echt zegt, de Grunnigs is wat weerd. Daarom wil ik dat leren. En dat waardeert ze echt heel erg. Ja. En dus er is heel wat waardering voor me. Als je dan de echte Grunnigs hebt, die zegt ook van je zult het nooit helemaal de deur hebben. Want mijn O is dan net weer wat aans. En wat andere klinkt me weer net aans. Ja, goed. Nou ja, dat maar dat heb je aanziet. Je hebt niet iedereen kan een vriend werden.
Nee, dat is ook waar.
Dat is ook zo. Maar ik vind het tongval, want onze bassist van onze band, die komt van het Ommekanaal, in de buurt van Wittehaarlem. En die heeft ook een beetje dezelfde tongval. Ik kan het niet nadoen, maar ik hoor het wel direct heel goed. Grappig. Dat is heel grappig.
Ja. Ja. Maar wat is het dan een West bij jou, dat je dat toen vaak moe zijn? Wat is dan die intrinsieke, mooi woord, motivatie?
Ja, die intrinsieke motivatie heeft met verschillende redenen te maken. In de eerste kant, ik ben dus heel in mijn werk, ben ik altijd bezig met folklore en mythologie. En wat ik altijd gedaan heb, als ik dan een bepaald cultuurgebied wil bestuderen, wil ik die sprogen ook leren. Dus ik heb bijvoorbeeld Sanskriet gedaan, dus dat is zo'n taal uit India. Ik heb Koptisch gedaan, de laatste fase van de Old-Egyptische taal. Old-Grieks, Latijns, nu maar op. En op een gegeven moment dacht ik van, dat Neder-Saxisch, hè, dat devalueert weer had hij. Dat plaatst weer had hij op een lagere step. En ik dacht van, dat is ook een sprake. Dat is ook een sprake. Als ik die beheersen kan, dan heb ik weer een hele andere rijkwijde aan teksten, aan volksverhalen, die ik veel makkelijker begrijpen kan. En dat was dus mijn eerste motivatie. Maar ook, ik had een beetje wenst of heimwee naar mijn eigen steen, naar mijn eigen huis. En ook om daardoor wat meer in contact met te komen. Je wiet in het zuiden woont in Nimwegen, dan ben je toch wel wiet fort van het oude wit aan. En om toch een beetje dat thuis weer terug te krijgen, wil ik dat ook weer toch echt geen oppakken. Ben je thuis ook in mijn sprogen met nem. Dus dat zijn wel de belangrijkste redenen om dat te doen.
En hebben we dan ook wat van die heimwee weggehaald?
Ja, absoluut. Absoluut. Ik film me nu. Het is echt, ik ben echt thuis als ik dan hier kom. En dan kan ik gewoon gelijk in het plat praten. En iedereen begrip mij en die plat gewoon plat terug. Ja, dat is echt thuis kom.
Dat is een beetje hetzelfde wat Hendrik Jan ook had. Die zat ook in het zuiden. Die hebt er een heel lied over geschreven zelf.
Ik zat in Tilburg zelf. Ja. Dat was pas nog niet voor. Was wie voor.
Op de rockacademie.
Ja.
Dat heb ik ook nog overwegend, de rockacademie. Maar ik ben maar de wetenschap in nogal.
Ja, ik heb ook nog overwogen om een religiewetenschap te gaan studeren. maar het is heel serieus. Ik vind het donders interessant wat hij doet. Het is hartstikke mooi. En ik zie dat je gespecialiseerd hebt in inderdaad mythologie en folklore. Maar echt van India tot Scandinavië, tot het Neder-Saxische gebied. Het is echt heel breed.
Het is heel breder worden. Ik heb net wat langer gestudeerd dan student tegenwoordig studeren kan. Dus ik heb in totaal 7-8 jaar over mijn studie gedaan. En de meeste studenten die doen dat toch echt in 4 of 5 jaar. En dat heb ik ook echt gedaan vanuit het idee van, ik wil wetenschapper worden. Ik moet meer kennis krijgen. Ik moet andere spraken leren. Ik moet andere methoden leren. Ik moet nog heel wat vakken erbij doen. En dus in die tijd kwam er altijd van die kansen voorbij. Eerst heb ik Sanskriet gedaan, dat was een kans. Dat kan je niet altijd leren. Dus heb ik meteen aan gegrepen. Ook Koptisch kwam later ook weer als een kansen. En toen ik bijna klaar was met studeren, kwam ook nog de kans om Old Fries te leren. Dat is ook weer zo'n sprake. Geen ene die dat kent. Maar toch, dat is weer een sprake erbij. En weer extra materiaal wat ik analyseren kan.
Dat is interessant, ja.
We zitten dan met je bijen hier te kicken.
Maar hoe kom je erbij eigenlijk? Want die is een jongen uit Wittehaarlem, een hele gewone jongen uit Wittehaarlem. En die ging op een gegeven moment religiewetenschappen studeren. En dan ook niet een klein wettie, maar die dukt er helemaal in. Hoe komt het er vandaan?
Hoe gewone ben ik? Ik ben wel altijd een jonkeel met lang haar. En Wittehaarlem zit wel in de normen, maar dat heeft iets met een bosgebied te maken, niets met lange haar. Dus ik weet niet of ik zo'n gewone verschijnsel ben. In Wittehaarlem. maar als we het door niet over hebben. Ja, waarom? Omdat mij altijd fascineert heeft hoe verschillende lui de wereld echt op een andere manier verschijnen kan. Dus wij hebben ons eigen idee van de wereld werkt zo. Dit en dit en dit. Je christenpunt. Je hebt de goede God. Je hebt de kwaaie duivel. En dan alles ertussenin. En wat dan ook. En de wereld kan echt voor andere lui op heel andere manieren verschijnen. Dus iemand in India die zal meer iets hebben van, misschien is het iets als een allerhoogste god. Een beetje een abstract idee. Maar je hebt ook alle lokale goden in de tempels. Je hebt allerhande andere wezens die in de bomen woont, in de wolden, in de woestijn, in de rivieren. Dus dat is een heel andere wereld. En dat heeft mij gigantisch fascineerd. Dat de wereld op zulke verschillende manieren verschijnen kan. En dat door meer over weten, dat heeft mij echt motiveert om religiewetenschap.
Maar verschijnt hij dan op een andere manier? Of geloof je wat hij ziet? Of zie je wat hij gelooft?
Nou, misschien is het... hier komen we in een echt heel zware filosofische discussie. dat is een beetje de vraag. Kijk, zoals wij naar de wereld kijken, is ook maar één manier van naar de wereld kijken. En als wij dan weet krijgen van andere cultuur die op een andere manier naar de wereld kijkt, dan kan dat onze manier van naar de wereld kijken heel anders. Heel echt veranderen. En dus, heel wat de ideeën die wij in onze kop hebben, kunnen heel sterk bepalen hoe als wij de wereld ziet. En dat is toch, dan vroeg je toch een beetje af van, hoe zit dat nou? Hoe is die relatie tussen wat ze dan in de wetenschap noemt subject en object, tussen degene die kijkt en dat wat bekeken wordt? Hoe zit dat nou precies? Er is geen makkelijk antwoord op, maar het is wel een van die dingen dat voor mij is dat niet helemaal duidelijk dat het subject en object echt los van elkaar ziet, maar dat die echt invloed op elkaar hebt. Dus, stof om over na te denken in elk geval.
Dus je zegt eigenlijk van, dat hoe ik het object beschouw of bekijk, dat komt ook vanuit mijn perspectief, zeg maar.
Nou, kijk.
Ik ben Hendrik Jan, kom uit de katholieke wereld, ik uit de gereformeerde wereld.
Ja.
Dus wij kunnen gewoon totaal anders naar dingen kijken.
Nou ja, en als we dan gelijk dat voorbeeld neemt. Laten we kijken naar religie in India. Nou, als gereformeerde zou meteen kijken, wat ben de heilige boek, naar wat gelooft ze in?
Ja.
Ik denk Hendrik Jan, is al eerder kijken, wat voor rituelen dit is nou eigenlijk? Nou, en dat is dus echt andere manieren van naar religie bijvoorbeeld kijken. Ik zal dus zeggen, voor India heb je net wat meer aan dat katholieke visie. Want wat ze gelooft, dat is niet altijd heel belangrijk in India. De rituelen, als je de juiste rituelen doet, dat is veel belangrijker. Dus dat is echt in zo'n manier. Dus als je dan kijkt naar de vroege wetenschap die naar India keken, de vroege orientalisten, die keken dan echt naar, wij willen kijken naar de religie. Dat betekent dat wij kijken naar de oude boeken, de Veda's en wat mensen gelooft. Maar als je echt nog wil weten wat nu in India doet, moet je juist gewoon kijken wat voor rituelen ze doet. Dat is veel belangrijker daar. Dus op die manier bepaalt dus echt de ideeën die je al van tevoren hebt, hoe je naar de wereld kijkt en hoe die wereld aan hoe verschijnt. Dus ben je op die wijze. En dat blijft nog altijd ingewikkeld vanzelf. Maar dat punt van die zorg voor als ik mijn gangs met hoor.
Fascinerend.
Hè? Heel fascinerend. Ja. Ik zit met open mond te lusten. Hartstikke mooi.
Maar even terug naar die taal dan. Voor een onderzoek vind je het fijn dat je talen beheerst. Want dan kun je geschriften analyseren die over.
Ja, precies.
En vanuit die drang heb je ook het Neder-Saksisch. De variant waar hij vandaan komt. Maar zelfs het Gronings heb je leert.
Ja, precies.
En ik denk dat je alle varianten ook wel orken verstaan.
Ja, dat ging best wel goed. Ik ben ook wel gangs met bijvoorbeeld het Platduits, dus het Neder-Saksisch van over de Grubbe in Duitsland.
Ja.
Dus met collecties uit Mecklenburg-Vorpommern of het Olde Oost-Pruisen. Dus het vroegere Hanse-gebied, waaras ook Neder-Saksische praat worden. Ja, en die verhaal die kan ik gewoon prachtig makkelijk lezen.
Okay.
Ja, dus af en toe een woord die ik dan niet ken, dus een woordenboek erbij pakken. Maar ja, voor het algemeen, met wat oefening, want het is wel ergisch oefen. Maar als je dat gedaan hebt, dan ging dat.
Ik kan me zo voorstellen dat je alle teksten aan bestuderen bent. Dat donders handig is. Ja,
dat is echt super handig.
Vooral als je in dit gebied gaat peuteren, ja.
Ja, precies.
Dan kom je Old-Friese teksten tegen, Pruisische teksten, ja. Old-Saksische teksten. Ja, dat is te gek.
Ja, heel wat verschillende spraken in dit hele gebied. Ja, dat is echt een klein stukje eerder. Met Hoogduits, met Platduits, met Neder-Saksisch, met Fries, met Limburgs. Nou ja, je noemt maar op. Er is zoveel hier aan spraken. Dit kleine stukje eerder. Dat is echt fascinerend.
Dat is fascinerend. Hè? Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Maar hangt er ook aan die taal, aan die verschillende diversiteiten, hangt er ook diverse identiteiten onder?
Ja, dat is een beetje een lastige vraag. Kijk, we hebben al tegenwoordig een beetje de terugkeer van de regionale identiteit. Dat zie je op verschillende steen terug. Dus daar heb je heel sterk in Friesland bijvoorbeeld. Uh-huh. Waarbij ze zegt, wij zijn de Friesen in identiteit. Maar je dan zelf in Friesland komt, dan is er alweer heel gauw een soort strijd tussen de Wold en de Kleifriesen bijvoorbeeld. Dus twee soorten Fries die dan toch weer een beetje met elkaar meggert. Nou, en hier heb je dus ook van, aan de ene kant kan je zeggen van, we hebben één gemene sprake, Neder-Saksisch, maar tegelijkertijd Minolus in Witaan, die zegt van, wat die Lu in Daalsen zegt, die zegt Jappels in steen van Eerappels. Nou ja, dat kan echt niet. Dat is gewoon echt geen Neder-Saksisch meer. Dat is niet het juiste soort Neder-Saksisch. Dus aan de ene kant is er een soort idee van, algemene identiteit, maar tegelijkertijd als je dan inzoomt, dan is het toch een einddorp als het beste Neder-Saksisch praat. Dus ja, er zit een heel sterk. Dus het ligt er echt aan op wat voor niveau je kijkt, wat de identiteit is. Dus een gezamenlijke identiteit wordt soms gezegd, maar als je dan echt op de persoon kijkt, dan wordt het toch weer raans.
En hoe ervaar je jezelf dan?
Ik ervaar mijzelf echt als Neder-Saks. En ik vind het ook altijd lastig om te zeggen van, ja, ik kom daardoor vandaan. En dat is dus mijn Neder-Saksisch. Want tegelijkertijd maak ik ook heel erg in mijn eigen spraken dat ik heel wat overnemen heb van Grunnen.
Ja, dat hoor ik ook. Ja.
Nou, en ik ben ook best wel in contact geweest met Lu Twente bijvoorbeeld. Dus er zijn soms ook weer een woord van de Twents door hen. Nou, ik heb contact met Lu aan de Duitse kant van de Grubbe. Nou, en daar neem je dan ook weer wat van over. Dus het is niet algemeen Saksisch wat ik praat, maar het is echt een mengelmoes van verschillende streken. Waar als ik gewoond heb, waar als ik contacten heb.
Dat is wel grappig, want met mijn vrouw heb ik nou. Mijn vrouw is wel tweetalig opgevoed, maar Frans en Nederlands.
Oh ja, ja.
Maar die spreekt dus geen Neder-Saksisch. Maar die wilde eigenlijk ook graag leren, want ze voelt zich wel een soort import Neder-Saks inmiddels.
Ja. Nou, import Neder-Saks.
Ze luistert deze podcast nog altijd. En,
prachtig.
En we hebben een soort afspraak, als we met elkaar in de auto zitten, dan proot ik met haar in Neder-Saksisch, in mijn dialect. En dan probeert zij terug te proten.
Ja.
Maar ik merk aan haar, doordat ze die podcast luistert, dat ze gewoon verschillende varianten gebruikt, zeg maar.
Maar dat is helemaal niet gek, want er is een theorie, dat is natuurlijk dat Neder-Saksisch, maar ook het Fries en ook het Scandinavisch, dat stamt allemaal af van één Germaanse oertaal, die dan weer afstamt van een Indo-Europese taal, waar onder andere ook het Sanskriet van afstamt.
Ja, precies.
Dus daarom vind ik dat ook zo machtig interessant, dat het heeft over Sanskriet. En dat is natuurlijk op een gegeven moment gedifferentieerd, of ingevallen in verschillende dialecten. Het wordt steeds kleiner. Het wordt allemaal steeds kleiner. En het is nu een soort van, dat is een theorie, een soort van terugwerkende beweging. Dat juist de dialecten weer meer op elkaar gaat lieken. Dat het een soort van regiolect komt. In plaats van allerlei dorpse dialectjes. Ja. En dat dingen steeds meer op elkaar gaat lieken. Dus het kan heel goed zijn dat het Neder-Saksisch overleeft. Maar niet in de huidige vorm, maar in een soort van algemene vorm. Een soort van mengelmoesje van allerlei Neder-Saksische varianten. Wat dan weer samensmelt erin. Nee, de Saksische taal zal eigenlijk, zal wat mij betreft een mooie manier zijn om het te laten overleven. Ik denk dat het utopisch is om te zeggen dat elk dorp en elke streek precies zijn eigen dialect houdt. Dat zal op een gegeven moment wel weggaan,
Het is ook misschien wel iets, Hendrik Jan, bedenk me nog van Arjan's generatie.
Hè? Nou ja, dat denk ik wel. Een heel dom, banaal voorbeeld misschien is dat Jovink. Jongens uit de Achterhoek, die hebben een liedje Brommerskieken.
Ja.
Brommerskieken is een typische Sallandse uitdrukking.
Ja. Ja.
Maar ik weet dat toevallig, inside information, dat die jongens die waren aan het optreden in Luttenberg en door hen ze die jongens in elkaar zeggen Brommerskieken. Dus dat is een mooie kreet. Die nemen we met naar de Achterhoek.
Ja. Ja.
Dat brengen we uit. En ondertussen is dat gemeengoed geworden in zelfs een groter gebied dan het Neder-Saksische gebied. Dus dat is een heel klein voorbeeld van hoe dat kan gaan. En dat is, ik vind dat eigenlijk wel heel mooi eigenlijk.
Ja, precies. En ik denk echt dat het, wat je ook zei, Albert, van echt iets van deze generatie. Kijk, hoe als ik contact heb met andere Lu, andere Neder-Saksische of Plat-Duitse gebieden, is via internet.
Ja.
Dus wij praat met elkaar via Discord bijvoorbeeld. Daar kan je dus.
Wat? Ik heb.
Discord
is een soort chat- en voice chat-programma.
Okay.
Dus daar kan je met elkaar gewoon berichten achterlaten, maar ook echt een microfoon aanzetten en met elkaar praten.
Okay.
En dat is dus ook wezen waar als wij contact met elkaar hebben. Dus echt over de grubbe, met BD aanpassen aan elkaar, kan je elkaar echt heel goed begrijpen. En dat zie ik dus echt veel meer. Het gaat niet meer om een eigen dorpje. Want jonge Luting wordt die verhuist toch overal en naar zijn. Dus het gaat echt om iets algemeens. Waar je met praten, dat je op wijze praten kan alsof het thuis is. Maar dan net wat ander past.
U zegt over de grubbe.
Ja, de grubbe.
De grens.
De grens.
Je hebt ook muziek, Bio.
Ja.
Dat vraag je altijd al onze gasten. En je hebt één nummer met een nummer van Hannes Wader. En dat is ook van over de grubbe.
Dat is ook van over de grubbe, ja. Hannes Wader, die komt uit de buurt van Bielefeld. Dus dat is echt Westfalen.
Ja.
En is later ook naar Schleswig-Holstein hen verhuisd. Hij is niet in Duitsland bekend als een beetje zo'n levenszanger. Zo'n, die kent we ook wel in Nederland. Dan ben ik nog net ergens de beroemde enorme kwiet van het levenslied. Dat ook allemaal en niks.
Maar, Johnny Jordaan of zoiets.
Nou ja, kijk, een beetje die richting. Dus normaal beetje van die slegenachtige troontrekkers. Maar hij heeft in spiegelplodi, grunnigs woord, een cd uitgebracht met platdeutsche lieder. En daar baseert zich heel erg op echt traditionele melodieën en teksten. En dit nummer, dat buiten in de Maas, dat buiten in het moeras of in het moerasachtige gebied, dat giet doorover.
Ik ga het luisteren.
Door boeten in de maas, door stijdenhoes. Hey, ha, ho. Daar weer kan zwerdubeldoes. Fiddle die, fiddle doe, fiddle da, la, la, la. Weer kan zwerdubeldoes. Fiddle die, fiddle doe, fiddle da. Söbendens, de weeren door. Hey, ha, ho. De han en has, de meel wil goa. Fiddle die, fiddle doe, fiddle da, la, la. De han en has, de meel wil goa. Fiddle die, fiddle doe, fiddle da. De meid wil die dat niet alleen. Hey ha ho, die schikken me stel op die ween. Fiddle die, fiddle doe, fiddle da la la. Die schikken me stel op die ween. Fiddle die, fiddle doe, fiddle da. De pasta die trancheer in schink. Hey ha ho, und dat kon kans drie dubbel slink. Fiddle die, fiddle doe, fiddle da la la. Und dat kon kans drie dubbel slink. Fiddle die, fiddle doe, fiddle da. De kuster die kwam ook en zong. Hey ha ho, daar hem de knoop voor de steerdruk sprong. Fiddle die, fiddle doe, fiddle da la la. Daar hem de knoop voor de steerdruk sprong. Fiddle die, fiddle doe, fiddle da. De boeren deden lang niet recht. Hey ha ho, de lende knecht wollt zing voor de zich. Fiddle die, fiddle doe, fiddle da la la. De lende knecht wollt zing voor de zich. Fiddle die, fiddle doe, fiddle da. De knechten die müssten de tech betoll. Hey ha ho, und de ernst an mail to de mail büdel stoll. Fiddle die, fiddle du, fiddle da la la. Und de ernst an mail to de mail büdel stoll. Fiddle die, fiddle du, fiddle da. Und die Moral von de Geschicht. Hey ha ho, trokene doch de buen nicht. Fiddle die, fiddle du, fiddle da la la. Trokene doch de buen nicht. Fiddle die, fiddle du, fiddle da.
Ja, cool.
Ja, mooi man.
Het is echt wel heel erg folkloristisch.
Ja, ja precies. Cool. Echt van die volksmuziek. Ja.
Mooi, die banjo is natuurlijk eigenlijk een heel erg Afrikaans instrument. Hè.
Afrikaans en ja, er ook echt Amerikaans. Echt die bluegrass folk. Dat hoor je echt terug in dit.
Ja, maar je hebt ook in Amerika gestudeerd, toch?
Ja, klopt. Ik heb mijn half jaar in Houston, Houston, Texas. Houston. Oh, ja, dat is echt het Lone Star State.
Ja, mooi.
Echt,
hè,
echt die streek. Goh,
en dan heb je ook religiewetenschappen gestudeerd.
Ik heb altijd religiewetenschappen gestudeerd.
En waarom moet je voor naar Houston?
Nou, in Houston zaten een paar experts op gebeten voor als ik mij toen met gangs holde. Dus er zat iemand die gangs waren met de cognitieve religiewetenschap. Dus een beetje met het idee van hoe werkt religie eigenlijk in onze kop. En er zat ook iemand die heel wat weet over de gnostiek. Dus een vroege vorm van christendom die heel spannend is. Ja, en daar wil ik ook echt diep in duiken. En,
ja, want wat is dat? Ik les in uw biografie ook dat je bezig bent met gnostische Chinezen en Saksische folkloristische bronnen. Maar Chinees en Saksisch, dat weet ik, maar gnostisch. Ja. Dat is...
Nou, gnostiek, ik moet een beetje zo voorstellen. Het vroege christendom was eigenlijk. Het had heel veel verschillende scholen, heel veel verschillende denkers, heel veel verschillende predikanten of voorgangers die echt een eigen idee had van wie Jezus was. Hoe dat nou precies zat met het koninkrijk van God. Nou, en een van de soorten reacties die we zien is een soort gnostische reactie. Dat is een reactie die zegt van, er is een groot onderscheid tussen de God van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. De God van het Nieuwe Testament is goed, dat is de allerhoogste God. Maar die van het Oude Testament is kwaadaardig. En dan zie je ook in bijbelteksten terug dat hij soms heel toornig is, heel echt grijls tegen zijn eigen volk. Dus dat die Oude Testament God, dat is een kwaadaardige God. En die hebben het universum geschapen. En daarmee is dit universum een soort gevangenis voor ons. En ons taak als mensen is om uit dit universum te ontsnappen. Om weer rummen te gaan naar die allerhoogste God. En dat is heel in de basis. Dat is wat gnostiek is.
Vrijheid. Kennis.
Vrijheid, kennis.
Kennis. Gnosis is kennis. Toch?
Precies. Gnosis, ja, een soort geheime, intuïtieve kennis. Dat is gnosis.
Diep is het wel. Ja.
Het wordt geen gemakkelijke zaak, maar als ik mee met gangs ben met religiewetenschap.
Nee, maar ik vind dat juist mooi. Dat vind ik juist heel interessant.
Maar Arjan, nou ben je, van hoe vak ben je op het moment bij docent? Vergelijkende godsdienstwetenschap.
Ja, precies. Dus wat ik echt doe, ik ben dus heel wat gangs met folklore en mythologie. En wat ik doe is vergelijken. Dus ik kijk bijvoorbeeld naar, de oude Grieken hebben dit verhaal. Wat hebben ze in India? Wat ligt erop? Wat bent verschil? Dat is dus echt dat vergelijkende religiewetenschap. Dat je dus religie neemt als een fenomeen waar je met elkaar vergelijken kan. Dus wat dingen die Hindoes doen. Nou ja, misschien dat christen op dezelfde manier bepaalde dingen, maar er bent ook weer verschil. Dus dat is waar als ik met gangs ben.
En ook zoek je ook naar de overeenkomsten of alleen naar de verschillen?
Nee, beidend. Voor een vergelijking moet je echt goed kijken naar zowel overeenkomsten als verschillen. Dus dat je echt gewoon goed aan elkaar ziet van oké, hoe werkt dit? Wat zie je dat hetzelfde is en wat is echt aans? Dus beidend punt belangrijk.
Oké. Maar geeft het dan puur om religieuze dingen? Of geeft het ook om, natuurlijk als het om folklore geeft, geeft het ook over volksverhalen, ja. Mondelingen, overleveringen.
Ja.
Maar ik ben nou voorstel aan bijvoorbeeld het verhaal van de zonvloed, wat Furkump in bieden Azteken, bieden in India, in het christendom. Zulke soort dingen ga je dan met elkaar vergelijken.
Nou, bijvoorbeeld, ja. Dus als het om folklore gaat, geeft het benoemd bij mij om folklore waar ze nu geloof aan kan hebben.
Mm-hmm.
Dus het gaat dan niet om spreukjes die echt heel fictioneel bent. Die echt, dat fictie is, dus niet echt. Maar nou ja, je hebt heel wat zagen bijvoorbeeld. Zagen over de witte wieven, over kobolden, over alken, over woordengiesten, wat dan ook. Waar ze nu op een gegeven moment geloof in gaan. En dus dat is echt waar als ik nou kijk. Dus als de religie op een of andere manier erbij betrokken is, dan kijk ik ernaar.
Fascinerend. Ja, fascinerend. Echt heel fascinerend, ja.
Nou ja,
ja, je maakt eigenlijk zelf het bruggetje al een beetje, hè?
Ja, de Witte Wieven. Ja. We kunnen dan eerst wel eens een liedje gaan luisteren, want we hebben een liedje meenemen over de Witte Wieven, toch?
Ja, van Daniel Loewis.
Dus, gewoon zo met muziek gaan beginnen en ja, dan gaan we dan naar de film.
Vind ik een heel goed idee.
Ja?
Daniel Loewis, de Witte Wieven van het Oude Saxenland.
De eeuwen hen weet mensen dat de vrouw lu ben waar ze bij trekken verantwoord op als dat probleem en elke vraag in het diepe donkere etenbos bij de volle mannen komt het los het wiezen weten. Het hel van uit de bron van het leven, de diepste lagen. De witte wieden van het oude Saxenland. Wie ze werd te vinden, heeft geluk en werd ervan. De witte wieden van het oude Saxenland. Die drinken uit de bron, waar alles met begon. Rijden op een stoppelaard, blauwe rook boven met veen in brand, een oude kippen in de rui, een vlierstruik in de blui, en ze weten overal zit haast een boodschap in, en dat weten geeft het leven zin, kennis uit de diepte. Die zo wat nergens meer bestiet en is vergeten. De witte wieden van het oude Saxenland. Wie ze werd te vinden, heeft geluk en werd ervan. De witte wieden van het oude Saxenland. Die drinken uit de bron. Langs een bosrand of bomen verder in een heideveld. Wat de vuurde lui die het verstonken altijd nog die kennis vertelt. De witte wieden van het oude Saxenland. Wie ze werd te vinden, heeft geluk en werd ervan. De witte wieden van het oude Saxenland, die drinken nu de bron, waar alles met begon. De witte wieden van het oude Saxenland, wie ze werd te vinden, heeft geluk en werd ervan. De witte wieden van het oude Saxenland.
Ja. Blijft wel die mooi, hè? Ja. Daniel Lewis. Te gek.
Ja.
Mooi liedje. Oh, dat werd bieden nummer, ja? Oké, ik dacht ook wat gebeurt hier, maar dat werd er gewoon bieden. Oké, ik denk, god, het lijkt wel of ik een vliegveld huur of zo. Helemaal geroezemd moest, maar dat werd bieden nummer. Oké. Okay. Witte Wieven. Hartstikke mooi. Maar dat is een mooi bruggetje naar de film, want er is een film uit, een nieuwe film, Witte Wieven.
Ja.
En daar ben ik bij betrokken.
Ja, precies. Dus, nou, hoe dat er gewoon waren, een aantal jaren terug, ik geloof dat het 2021 waren, ja, zo lang terug is het allemaal niet, kwam ik in contact met Mark Nolkemper. Mark Nolkemper, die had een idee, die wil iets met de Witte Wieven doen. Die had overlezen in de Donald Duck. Zo vroeger hadden dat dan. En toen dacht van, ja, hij had altijd in zijn achterhoofd gespeeld van, daar wil ik wat met.
Ik vind het Donald Duck heel vaak een hele goede inspiratiebron.
Ja. Ja, precies, niks mis met. Donald Duck, fantastisch tijdschrift. Maar toen kwam er nog mee toe van, ik wil meer weten over Nederlandse folklore. Nou, Arjan, vertel me er wat over. Nou, en we hebben dan, Pormo hebben we echt lang brainstormd, dus echt 2 uur lang.
Wie was hij precies?
Mark Nolkemper is een scriptschrijver.
Okay.
Dus iemand die echt script schrijft voor afleveringen op televisie of films.
Series, films.
Ja, precies. Okay. Dus dat de.
En die had het idee, ik wil iets doen met de Witte Wieven. En die is al googlend, kwam op YouTube terecht van, oh, als je deze wel af wil weten, dan moet ik Wemby, Allianz Sterken, want die weet het.
Nou, precies. En daar hebben we echt urenlang met elkaar gediscussieerd en gepraat over dat script en over dat verhaal. En toen op een gegeven moment deed ik tegen hem de suggestie van, weet je wat mooi ween zal? Als je die film nou niet in het Hollands doet, maar in het Neder-Saxisch. En dat idee was bij hem bleem. En ik heb hem ook wat leesmateriaal met de game, het tijdschrift Roet bijvoorbeeld. Andere tijdschriften uit Neder-Saxisch. Gewoon een beetje dat je een voeling kon krijgen van, hoe werkt die sprake nou precies? En nou, op een gegeven moment toen kwam het verhaal eruit. En wat er wol was echt een verhaal over een vroeg-christelijke commune in Nederland rond het jaar 1000.
Ja, dus het speelt zich af, het verhaal. Want Wule hebben natuurlijk geluk, dat hebben we.
Ja, ja.
Hij kunt pas 16 meer op televisie. Maar Wule hebben het geluk dat Albert en ik hebben de film al
precies
helemaal kunnen bekijken. Dus ik heb hem gisteren in één ruk even helemaal gekeken. Fantastische film. Maar het speelt dus in rond het jaar 1000.
Ja, dus niet heel erg precies.
En in Nederland. Is het ergens gesitueerd in het oosten? Of
voor ons idee is het dat het in Drenthe afspeelt. Maar dat verschil zie je niet echt. Het is niet in Drenthe gefilmd. Het is in België, in Mol en in Apeldoorn gefilmd. Dus niet in Drenthe, maar dat is een beetje het achtergrondidee wat erbij zit.
Ja, want de locaties, want ik kan wel eens een klein beetje iets verklappen. Maar er is dus echt een dorp waar die mensen woont. En door die huizen en zo, die ben ook in die stijl van die tijd helemaal nabouwd. Maar is dat nabouwd voor de gelegenheid? Hoe is dat gegaan? Dat vroeg ik niet direct af. Hoe kost dat gaan?
Nee, we hadden niet zo'n groot budget. Dit is een onderdeel van het programma Koolhoven presenteert. En dat,
Martin Koolhoven.
Van Martin Koolhoven.
De regisseur van Brimstone. En,
precies.
Corals Winter is niet zo'n paradijs.
Ja, precies. Ja. Nou, en dan heb je geen groot budget. Dan heb je eigenlijk een budget voor een film van, ja, laten we zeggen, 20 à 30 minuten. Nou, deze film duurt een uur.
Een uur, ja.
Dus dat budget had niet om een hele set nou te bouwen. Je hebt zo'n dorp, zo'n middeleeuws dorp, heb ze nou gebouwd in Apeldoorn. En door bent wij voor het film een goede wegen west, geloof ik.
Aha, ja. Het dorp stond er al, dat was er al.
Dat dorp stond er gelukkig, ja. En wij mochten doorin.
Oh, ja. Het ziet er echt fantastisch uit.
Ja.
Het is echt heel mooi hoe dat normaal is.
Ja, dat hebben ze echt prachtig gedaan. Ja, dus mooie locatie ook om te filmen. Beetje die lastig af en toe, want sommige dingen zijn echt krap. Nou ja, met een grote camera en geluid helmet, ja, dan wordt het wat slim lastig. Maar het is allemaal gelukt.
Maar goed, die scriptschrijver die gaat aan de gang. Die hebben gezegd van, doe dat nou in Neder-Saxisch.
Ja, want kijk, want als je dan zo'n oude film, dus uit de vroege middeleeuwen hebt, wat dan in het plat Amsterdamse, plat Rotterdam schiet, nou, dat gelooft geen. Maar als je dan zo'n sprake pakt, die voor heel wat nu toch wat exotischer en ook wat ouderwets rand doet, dan geef je gelijk een hele lage aan authenticiteit eraan.
Maar je zegt dus, het is in het Neder-Saxisch, maar want ik heb natuurlijk veel gezien, ik heb een lusters, maar ik kon het niet direct plaatsen welke Neder-Saxisch of het nu was. Of hebben jullie juist bewust heel erg geprobeerd om bepaalde woorden of bepaalde dingen erin te, waardoor het nog exotischer is gaan klinken?
Wat ik heb gedaan is, wat je al heel gauw kreeg, als je dan, nou, ik heb het echt gebaseerd, wel, de basis is heel erg min Noord-Sallands, wat ook een beetje Zuid-Drents is. Dat is echt, dat is hoe ik, als ik mijn basisspraken van het Neder-Saxisch neem. Maar ik wil ook wat ouderwetser maken, wat oldmoodser. Dat het toch net wat anders klinkt. En dat ook Lu uit verschillende regio's er wat van begrepen kon. Van, dus er zit iemand in die veel Twentse sprak dan dat Sallands. Er zit uitdrukkings uit Twente, uit de Achterhoek en Grun bijvoorbeeld in. Op de set had ik ook een Drents woordenboekje en een Grunnigs woordenboekje en een Twents woordenboekje bij mij. Als het dan net wat anders past moest worden aan het script, dan kon ik nog gauw even kijken van, ja, ik heb een soort Hollands woord ervoor, wat je dan in Neder-Saxisch kan zeggen. Maar is er niet ook een mooi Neder-Saxisch woord voor in een van deze
gesproken? Maar je bent dus eigenlijk betrokken geraakt bij het hele project als religiewetenschapper, folklorewetenschapper. Maar uiteindelijk heb je dus heel erg bemoeid met de taal.
Ja, precies. Dat werd eigenlijk mijn grootste bijdrage. Nou. Ja, en dus nou, op een gegeven moment, Mark Nolkamp was verkocht, die dacht van, dit moeten wij doen. Toen DJ Konings, dat is de regisseur van de film, die dacht ook van, uitdaging, maar dit moeten wij echt doen. En nou, toen,
maar was hij onmiddellijk om, die regisseur?
Die regisseur was heel gauw om, want die dacht echt van, dit voegt iets toe. Dit is, die regisseur DJ Konings is heel erg geïnspireerd door de film The Witch. Dat is die is ook zo'n horrorfilm wat ze, ik weet niet precies hoe lang alleen die uitgekomen is. Maar dat Engels wat ze doorpraat is ook veel meer echt dat vroegmoderne Engels. Echt een heel ander soort Engels dan wat Amerikaan tegenwoordig praat. En voor hem gaf dat een hele authentieke lage aan die film. En hij dacht, met het Neder-Saxisch kunnen we dat ook bereiken. Met het Neder-Saxisch gaat die film heel aans klinken dan als iemand gewoon 21ste eeuwse Nederlands praten. En dus die was heel gauw om. En toen dachten wij van, ja, dit wilden wij doen. Arjan, wij wilden u betrekken als de tolcoach, als de sprakencoach. Iemand de acteurs helpen met de uitspraak.
Maar je hebt in eerste instantie ook het Nederlandse script, neem ik aan, vertaald.
Ja, precies. Dus inderdaad, eerst het Nederlandse script vertaald naar het Neder-Saxisch. Mm-hmm. En toen heb ik ook nog helemaal in de spreuken voor de acteurs. Okay. Zodat zij ook horen kunnen hoe het ongeveer klinken moest.
Ja.
Dus dat was gewoon een baby, niet, ja, dat was gewoon een opname met een telefoon. Dat was niet zo professioneel. Maar dat ze wel een indruk hadden van zo met het uitpraten. Dat met de klaken. Zo met het klinken.
Maar niet alle acteurs waren dus. Er waren dus ook acteurs bij het Westen. Of?
Ik zal zeggen, er was Ine die tegenwoordig op het grensgebied van Nederland en Duitsland woont. Die had wat meer ervaring met het Neder-Saxisch. En er was Ine die familie had ook in de buurt van Om. Dus die hoorden ook wel eens in families. Maar voor de rest, Ine was opgegroeid met het Neder-Saxisch.
Ook die hoofdrol speelt ze niet?
Anneke Sluiters echt niet.
En trouwens, een geweldige gecast Anneke Sluiters.
Ja, fantastisch, hè?
Ja. Ik moest direct heel erg, ik ga verder niks verklappen, maar ik moest heel erg denken aan het meisje van Ide.
Ja.
En daarom, ik weet niet of je dat weet, het meisje van Ide is een veenlijk. Die heeft ze gereconstrueerd. En dat is een heel romblank meisje met rood haar. En dat, dat zit in mijn hoofd als zijnde Drents.
Ja.
Dus ik heb het heel erg, vanwege de cast van de hoofdrols speelster, heb ik het in mijn hoofd gepositioneerd in Drenthe.
Ja.
Terwijl dat misschien helemaal niet zo is. Maar dat kun je zien wat het doet. Ik vond het heel mooi.
Ja, prachtige actrice. Echt prachtig.
Ja, en dus ook hoe
Hoe zei je de taal. Ja. Ik dacht, die moet gewoon eigenlijk knabben.
Ja, maar Anneke, die is ook echt nog een. We hadden dus op een gegeven moment hadden we eerst een eerste scriptlezing. Dus dan gooi je met de acteurs bij elkaar zitten en dan gooi je gewoon dat script doorlezen. En toen hoorde ik ook al denk van, oh, dit gaat allemaal hartstikke goed. En bij een paar acteurs dacht ik van, oh ja, dus deze oom met nog wat aans. En dat is de insling van Lester Lettergreep met iets beter. Nou ja, dat soort dingen, maar echt van die kleine diggies. En toen op een gegeven moment, na die scriptlezing, dacht Anneke ook geliek van, Anneke die deed al best aan het begin hartstikke goed. Maar die dacht echt van, nee, ik wil wat extra coaching hebben. Arjan, ik kom een keer naar toe op de universiteit. En toen hebben wij door ook een goede 3 uur, bent wij nog weer een paar keer door dat script hennen gewoon. Gewoon echt om de echte details, wil zij echt helemaal goed hebben.
Te gek.
En ik heb ze ook huiswerk met de game, zoals deze podcast, Neder-Saxen. En ook, Weltspraken van Martin Terdenger bijvoorbeeld. Ja. Dus gewoon dat ze ook horen kunt, nou ja, hoe klinkt dat nou?
Ja.
Ja.
Maar je hebt dus eigenlijk gewoon dat is moet ik wel bevrijdend zijn of zo, dat je gewoon, je mag goochelen en toveren met die taal waar je maar wilt eigenlijk.
Ja.
Dat is ook wel.
Precies.
Het is niet echt, ik denk dat puristen het misschien niet altijd even leuk vinden, maar ik vind het juist heel gaaf eigenlijk.
Eigenlijk, hè, Jan, gewoon 500-600 jaar geleden dit moet doen, want met die Bijbelvertaling.
Ja.
Nee,
snap je wat ik bedoel?
Gemiste kans.
Ja,
ja, die Statenvertaling die heeft dus heel erg bepaald hoe ons Nederlands tegenwoordig klinkt. Ja, die Statenvertaling die heeft zoveel invloed gehad.
Ja.
Ja, en als er net wat andere keuzes gemaakt worden, dan hadden onze werkwoorden heel anders uiteen zijn tegenwoordig. Ja.
Maar goed, eigenlijk doe die nou, met deze film, wat ze toen aan het doen.
Ja, ja, nou, wat ik ook dacht bij de film, dat ik moet niet helemaal alledaags Nedersaksisch worden, omdat juist een soort, nou, het is film, het is kunst.
Ja.
Dan moet je ook een ander soort representatie van de sprake geven. En ik dacht dus, ik ga dan niet voor de Hollandse keuzes van woorden, maar ik ga dan echt kiezen voor, dus het, bijvoorbeeld het woord weg komt eigenlijk niet voor in de film. Hm. Ik heb juist voor fort gekozen.
Oh ja, ja.
En ook teruggen hoor je eigenlijk niet, maar veel vaker weer rummen.
Ja.
Dus echt op die manier echt de Neder-Saksische keuze en dan ja, niet de Hollandse keuze.
Ja. Ja, want het grappige is, ik was dus een beetje aan het googlen over deze film als voorbereiding op de podcast. En ik kwam een recensie tegen op denachtvlinders.nl en daar staat bijvoorbeeld in: wat Witte Wieven bijzonder maakt, is dat de film het oud-Nederlands volledig in zijn dialoog gebruikt.
Ja, dus dat is een beetje.
En toen dacht ik, ja, aan de ene kant is het natuurlijk heel erg mooi om te goochelen met die taal en door compleet free in te zijn hoe je dat interpreteert en doet. Aan de andere kant loop je dus wel het risico dat er dus dit gebeurt. Dat mensen dus uit het Westen denkt dat Old-Nederlands alle acteurs Old-Nederlands hebben geleerd, terwijl ze eigenlijk een variant van Neder-Saksisch praat.
Ja, en dat hebben ze in het Westen niet altijd goed deur, dat wij in Nederland zulke verschillende spraken hebben. Dus dat je het Fries hebt, het Limburgs en het Neder-Saksisch bijvoorbeeld. Dat hebben ze gewoon echt niet goed deur. Dus zij zult zeggen van, oh, dit klinkt old, klinkt een beetje Nederlands, dus het moet wel old Nederlands zijn. En ja, dat giet dus wel iets fout. En dat is echt schade, dat is echt jammer. Maar ja, dat schiet wel iets fout. En ik probeer dat Aatje te corrigeren van nee, het is Neder-Saksisch. Het is wat Old Modes aandoet, Neder-Saksisch. Dat is wat deze film praat. En sommige journalisten pakken dat goed op. En anderen, ja, niet zo goed. Ja, het is wat het is. Het is wat het is. Maar in elk geval, wat wij nou hebben, is naast de Bintjes van Sint Hildegard, die andere Neder-Saksische film, is er nog gewoon een tweede film die onze sprake gebruikt.
Ja.
Ja, ik vind dat
ik vind het geweldig. Ja, ik vind het geweldig.
Over de taal gesproken.
Ja.
Je hebt natuurlijk onze Harry weer bij ons, de rubriek van Harry. Het woord is aan Harry.
Het woord is aan Harry.
Ja, ik ga over een heel gewoon woord praten. Donderdag, de naam van een dag van de week. Maar ik laat zien dat in een dialect ook een heel andere betekenis kan hebben. En dan ga ik even terug naar mijn jeugd. Wij hadden vroeger een overbuurman en die kon af en toe geweldig kwaad worden. En dan gaf hij dan een uiting aan op een manier waar je als kind echt bang van werd. En riep hij keihard donderdag. En dat donderdag, dat kon op elke dag van de week gezegd worden. Dat had verder niks met die dag te maken. Maar het was niet alleen een heel gepassioneerde man, maar het was ook een hele beschaafde man. Hij wou niet vloeken. Een donder was in zijn ogen eigenlijk al een beetje een vloek. En dat, niet alleen zijn ogen. Veel mensen waren vroeger ook een beetje bang voor donder en bliksem. En er zat ook een soort bijgeloof bij. Van je moet die woord, net zoals het woord duvel. Je moet dat niet zomaar roepen, want voordat je het weet staat hij naast je.
Ja.
En met donder, als je dat maar hard roept, dan kan de bliksem inslaan. Ja. Ik noem maar wat. Nou, dus donderdag, dat was dan wel. Hè. En het is grappig, als je over gaat nadenken in dialect, zijn er nog vrij veel van die woorden die op heel iets anders teruggaan. Hè. Allemachtig, wij gebruiken dat natuurlijk. Zonder er bij na te denken. Maar het is natuurlijk de Almachtige die daar aangeroepen wordt. Sommige mensen vinden Almachtig eigenlijk toch ook niet passen in verzorgd taalgebruik. En die zeggen dan wel salamander. Hè? En wat heeft dat met de salamander te maken? Niks, alleen het is een wat beschaafdere manier om zeg maar Almachtig te zeggen. Nou, en als we nou een beetje naar Urk gaan, helemaal aan de rand van het Neder-Saksisch gebied, waar nog heel veel dialect wordt gesproken. Ja, Urk, daar is natuurlijk het vloeken helemaal uit den boze. Zal ik maar zeggen. Maar ik heb heel veel Urkers toch horen roepen: och heerlijk. En dat is natuurlijk eigenlijk een aanroeping van de Heer. Maar door er niet och heerlijk te zeggen, maar och heerlijk. Erik is een haring in het Urks. Ja, dan geef je er net weer wat meer beschaafde en wat minder onbeschaafde draai aan. Dat noemen wij een bastaardvloek in het Nederlands.
Een bastaardvloek. Donderdag. Ik zal er eens aan denken.
Maar hoe zit dat met een woord als verdorie dan? En zo?
Dat is ook een bastaardvloek.
Waar komt dat vandaan?
Lastig.
Dat is een lastige vraag.
Is dat niet gewoon van een verbastering van verdomme?
Dat lijkt mij, of niet?
Dat zou goed kunnen, ja.
Ik zeg ook wel eens, een vloek in mijn mond klinkt als een gebed. Maar het is eigenlijk gewoon een beetje zo, toch?
Ja.
Toch het aanroepen van.
Ja, zeker.
Supermooi, bedankt haar. Tot de volgende weer.
Ja, mooi.
Harry Scholtmeijer.
Ja.
Aanroepen van, hè?
Aanroepen van. En dan dus echt het verdreen van die woorden. Dat zo'n origineel woord taboe is. En dat je dus een ander woord van maakt. Er is ook een heel mooi voorbeeld van. Ons woord verbeer stamt af van het woord de broene. Dus de ine die broen is. Omdat lu waren vroeger hartstikke bang voor beren. En vonden dus de echte norm die in het Indo-Europees iets als Turkos is. Wonden ze niet meer gebruiken. En toen ben ze dus een taboewoord gewoon gebruiken. En dat taboewoord is zo innenburgerd nou, dat wij dus altijd beer zegt, waar wij eigenlijk dus zeggen dat is de broene. Maar het echte woord voor beer, iets wat Turkos klinkt, dat gebruiken wij niet meer.
Oh, in de film zit, ik moest dat nog nazoeken, want ik had hem met een Engelse ondertiteling.
Ja.
En in Neder-Saksisch, de hoofdrolspeelster won steeds The Baron noemt.
Ja.
En ik heb dat even nazag en dat betekent iets van de droge of de verdorde.
De Baron in het Engels. Dus Baron is waar je een veld hebt. Dus als een veld, als je daar niks op groeien kan, dan is het Baron.
Oh ja.
En dat wordt dus ook op een soort, ja, op een soort metaforische manier ook gebruikt voor als iemand geen kinder krijgt.
Om even te zeggen, het verhaal gaat, en dat mag ik vertellen, dat kun je overal lezen op internet. Het verhaal gaat over een gemeenschap die woont in een klein dorpje aan de rand van een groot, donker, eng, verboden bos, een woud. En daar woont een man en een vrouw en de hoofdrolspeelster die kan geen kinderen krijgen. En die werd dus door het dorp de verdorde genoemd.
Ja, precies. Precies. De gusse. Dus de ine die gus is.
Ja, hij is gus, ja.
Ja, precies. Dus ja, dat is wat je ziet. Dat is eigenlijk het grote conflict van de film. Dus, het is eigenlijk zo, Frida, dus Anneke, de
actrice.
Ja, de hoofdrolspeelster speelt door Anneke Sluiters. Die wordt dus uit de gusse genoemd, de baron, de onvruchtbare. Maar en de film is het eigenlijk niet helemaal duidelijk of het aan haar ligt of dat aan hun man Hikko ligt.
Maar dat vond ik een hele mooie scène. Dat ga ik niet verklappen. Maar er zit inderdaad op een gegeven moment Gerrit hem de schuldvraag. Van wie is nu eigenlijk schuldig aan het feit dat die twee met elkaar geen kinderen kunnen krijgen?
Precies.
En het is een heel erg patriarchale samenleving.
Ja.
Het is heel erg gericht op de mannen.
Precies.
En wat ik heel erg vond in die film is dat het heel erg angstgestuurd was. Die mensen waren doodsbang voor alles eigenlijk. Alles wat niet te verkloren was. Alles wat enigszins buiten het dorp was. Zo, bijvoorbeeld dat bos. Hartstikke bang voor het bos. En voor het onbekende. Maar is dit een representatief hoe de mensen in de middeleeuwen rond die tijd lem? Of, ik vond het ook wel heel zwaarmoedig allemaal.
Het was heel zwaarmoedig, maar ik moet ook echt die context voorstellen. Dus het idee is echt, dit dorpje is een vroege christelijke commune rond het jaar 1000. En dan bunt er eigenlijk heel weinig christenen in Holland. De christenen komen echt, eigenlijk twee eeuwen later pas echt goed op in Nederland. Dus dit is een sowieso een vreemd genootschap, vreemde commune, die dus echt in, in onontgonnen gebied zit. Drenthe, in die tijd, daar had je eigenlijk helemaal niks. Wat moerassen, wat bossen. Maar horst genine die daar woont. Dus je zit in een vreemd gebied. Natuur is helemaal niet zo lief en leuk zoals we tegenwoordig zeggen, maar natuur is gevaarlijk. Er kan van alles gebeuren. En, verdorie, heb je nog zo'n duiste wold, waar ook nog van die rare wezens zit. Die eigenlijk ook helemaal niet goed kent. Dus Lu, die bent echt hartstikke bang. En ze heeft maar één ding dat haar helpt. En dat is de macht van de Allerhoogste God. Van God die haar helpen kan. Die haar bijstaat. Dat is eigenlijk het enige wat ze heeft. Dus verdorie, ze bent voor alles bang. Ja.
Maar dat is wel representatief hoe in de vroege middeleeuwen de eerste christenen.
Het is representatief voor. Lu die in een koloniale context, want dat is het eigenlijk, die dus ergens een klein dorpje sticht hebt in een gebied wat ze helemaal niet kent. Door is het best representatief. Ja.
Maar wat een angst. Wat?
Ja, verschrikkelijk. Hè? Nee, verhuizen en dus op een nijstee wonen. Gewoon, dat kan heel wat angst metbrengen. Zeker als dat echt een nije plek is waar geen andere Lu woont, waar je helemaal niks van weet. Ja, dat is helemaal niet zo leuk. Ja, Tiet.
Dat is nog wel eens spannend, denk ik.
Dat denk ik ook,
toch?
Ja, absoluut, absoluut. Ik was doodsbang toen ik naar Amerika ging voor dat half jaar voor mijn studie.
Dat ik vond dat machtig spannend toen ik van Roveen was. Zo ging voor mijn studie. U lacht me in de gang, maar dat is echt zo.
Ja,
gelukkig
ja, ja. Ja, precies.
Ja. Zullen we nog eens in mijn liedje gaan luisteren?
Ja, een goed idee.
Wat, Arjan, je hebt nog meer met een nummer. Wat wil je nu hebben?
Zullen wij nou iets doen, als we bij de Folklore blijft. Kampman, Nivo en Dijman. Die heeft een mooie Doe Normaal kip op, mooie pladen. En met een mooie liedje over Folklore.
Herman Kampman, dat is, sowieso is dat een rasverteller.
Precies.
Dat is echt een mens hem niet kent. Ik doe alleen mijn link erbij voor Herman te zien of te horen is met uit Hellendoorn.
Ja, precies. Een prachtig mooie verteller. En heb ook mooie liedje geschreven. Derk met een beer.
Ik het nog maar weer. Van boy en keel en Derk heet met zien een helgenbeer. Als de kast rond is, dan giet hij rond. Den helgenbeer giet met. Dan loert hij over roene grond of alles is weggezet. Want als den beer toch hellig wordt, hij grip boe in zijn bek. Dan ligt hij straks in hem motbert. En hij alle proem in drek. Kasman met alles schone wijn, maakt dan de boelen glad. Doet met elkaar van grote klein, maak alstublieft ruw pad. Schildert ook de bomen wit, met strak een witte baard. Voorkom zo dat den beer op bit, gebruik toch overstand. En als u in de klaren krijgt, de grote kooi en keel. Dan ben je een verloren weg.
Want Derk men beer en kom. Want Derk men beer en
nog niet bangen.
Want Derk met beer en kap.
Want Derk bleef nooit zo lang.
Want Derk met beer en kap.
Hij hult alleen een halt.
Want Derk met beer en kap.
Als ze ergens overvalt.
Want Derk met beer en kap. Want Derk met beer en kap.
Derk met weer zich stoot, zit in een grote nood.
Want Derk met weer en
mooi. Nee, ik zeg het heel vaak, maar ik kom dankzij deze podcast heel vaak toffe muziek tegen. Okay. Inspirerende dingen. Dit was ook weer zo'n voorbeeld ervan. Hartstikke mooi.
En we hebben ook een eigen afspeellijst, hè. Mies naar hem weet, zeg maar. Ik word er was dan een vlog, maar ik zal hem nou eens een keer eronder plaatsen onder de podcast zometeen.
Ja, dan kun je alle liedjes terugluisteren op Spotify. Want alles wat hier aan de orde komt, alles wat hier besproken wordt en geluisterd wordt, dat kun je allemaal terugluisteren.
Zeker.
Hartstikke mooi. Is dat.
Nog even terug naar de film. Je hebt gezegd van je hebt gelukkig, budgetair gezien was dat heel gelukkig, een plek gevonden in Apeldoorn waar ze als een middeleeuws dorp aan nabouwt.
Ja.
Dat is heel erg fijn. Ik vraag me af, je hebt u heel bemoeid met de taal.
Ja.
Is er ook een geschiedkundige bierwest die gezegd heeft van mensen bewogen zich toen zo of dachten toen dit of. Wat ik zei, Jan begon. Helemaal in het begin had hij een verhaal over dat God in het Oude Testament heel toornig was.
Ja.
Heel mooi woord. Maar dat merk ik in die film ook heel erg. Die God van die mensen was ook heel erg toornig.
Nou, ik ben door ook een Bedi, de onofficiële expert in. Er is niet een andere geschiedkundige Hennegon. Ik heb ook een Bedi gezegd van, nou ja, dit soort dingen moet je heel erg met uitkijken. Als je appels in beeld hebt, zorg dat er kleine appels bent. Niet van die grote, moderne appels bijvoorbeeld. Dus echt, ja, voor van die details, daar kan ik ook wat over zeggen. Ben ik niet in een specialiseerd. Maar op een gegeven moment, als je met alle teksten gangs bent, dan weet hij wel wat van de historische context ook. Dus ik heb mijn beste doen. Er zit wat fouten in. Dus echt voor de geschiedenisnerds. Gewoon MG's goed naar die film kijken. En kijken welke fouten erin zit.
Ik heb er een keer een vliegtuig over of zo.
Nou, het is wel zo. We hadden wel echt een paar van die takes. Ze hadden een paar van die opnames. Dat er dan net op het eind een vliegtuig te horen waren. En dat er dan niet uitgeveegd worden kan. En dan ben je zo'n hele take kwijt. Ja, dat is echt frustrerend. Is
maar je bent dan de hele opname ben je gewoon bij. Je zit en dan mag je gewoon zeggen, dit is niet goed. Of
ja. Precies, het was echt van, dan bent we aan het filmen en dan zeg je aan degene die alles bijholt, een beetje zegt van, ja, het mooie uitspraak, deze kan je horen, of hier zit wat fout. En dus dan met twee oren doen. En wat we dan vaker doen, hebben dat we de teken holden hebt. Maar als dan net wat fout is in de uitspraak, bent wij later nog in de studio hennen gewoon, om dan toch weer even een correctie in te praten.
Oh ja, want daar vraag ik me over. Is het allemaal, zeg maar, in die zin in de studio in de spreuk, de hele film? Of is
Nee. Echt op locatie. En echt, we zijn dan echt lettergrepen die af en toe net niet goed klinkt. Die hebben we MG's over gedaan in de studio. Maar ik ben echt heel tevreden met wat die acteurs gedaan hebben met onze spraken.
Maar je hebt het over dingen als appels inderdaad. Maar ik zag ook dieren, ganzen en zo. Daar heb je ook echt over nagedacht. Van dit.
Ja,
geen tamadeur gevakte ganzen, maar er bent ganzen van 1000 jaar alleen of zo.
Dat is een beetje de vraag. Deze ganzen waren wel tam natuurlijk, anders kan je ze niet op een zetten.
Nee, dat snap ik. Maar.
Nee, die biesten, daar kan je niet zo heel veel aan doen tegenwoordig. Ja. Dus we hebben echt kleine biesjes, ja, die zie je een paar keer niet zo vullen. Wat ik ook heel erg aan opletten waar bijvoorbeeld was dat het niet te vullen metaal in de film zit.
Oh ja.
Dus je hebt aan het begin heb je zo'n smid.
Ja,
vroeg
ik me inderdaad nog af, in hoeverre zal dit kloppen?
Ja, dus metaal had ze wel, maar echt niet zo vullen. Dus we hebben ook bepaalde stukken van dat hebben bijvoorbeeld afgedekt, waar je net wat meer metaal zag.
Oh ja.
Dus we hebben wel echt geprobeerd om dat zo veel mogelijk als kan in de tijd die we hadden. Want we hadden echt heel weinig tijd om dit te filmen. Dat was gewoon echt een krappe tijd. Het is echt het beste doen om dit zo authentiek mogelijk te maken.
En hoeveel titels film maakt dan? Wat is krap in die wereld?
Nou, dit is een film die een uur duurt in totaal. En we hebben iets van 2 weken net weer gefilmd.
Dat is echt heel weinig.
Dat is echt verschrikkelijk weinig. Iemand zou gauw 5 scènes per dag doen. Waarbij een normale film, als je aan 1 of 2 scènes per dag komt, dan heb je al veel gedaan.
Dus, dat zie ik er niet aan af dat zo snel.
Nou, nee, dat kun je helemaal niet zien. Nee, want het is heel landerig en zo. Het dialoog, zit niet heel veel dialoog, het is heel veel beeld.
Ja.
Het is heel mooi.
Het tempo is ook laag. Ik hol ervan.
Ja, op een goede manier. Hè. Saai of zo. Het is traag, maar het is mooi. Vind ik gaaf.
Ik vind echt dat het. Nou, kijk, ik ben erbij betrokken, dus ik geniet elke keer dat ik die film zie. Maar ik denk echt, elke keer als ik hem zie, dan kom ik aan bij die endscènes zo'n beetje. En dan denk ik van, oh god, is alweer bijna een uur voorbij. En dat heb ik echt niet helemaal
ging
niet.
Ging me ook zo net zo. Ik dacht, dat ging inderdaad vrij vlot. En dingen als kostuums en kleding en zo, hebben speciale mensen voor Bihar?
Ja, we hebben verschillende lui die echt met de kostuums gangs en met de make-up gangs bent geweest. Anne Rozen bijvoorbeeld. Heeft ook veel meer onderzoek nodig dan hoe dat precies was. Daar heb ik zelf weinig kennis van, maar dat heeft andere lui. Ook art direction, dus de lui die met de aankleding van de sets gangs bent, die heeft ook haar eigen onderzoek gedaan van wat past een baby binnen die context. Dus het is echt zo'n film is echt zo'n werk. Dat is niet één persoon die dat allemaal voor elkaar krijgt, maar dat is echt een team van, goed, in dit geval een dikke 100 lui, geloof
ik. Ja, ik zag de aftiteling, zeg maar. Ja. Ik denk, jongen, wat een bezig, hè?
Precies, het is echt heel veel lui die erbij.
En wat me ook opviel, dat die naam van de regisseur, ik ben hem kwijt.
DJ Koning.
Ja, dat hij bij heel veel dingen stunt. Dat ik denk, die jongen, die zit overal bom op. Zelfs de poster had hij volgens mij ontworpen.
Ja, precies, maar ook echt de special effect. Hij is de laatste 4 maanden, zo'n beetje, is hij echt elke dag zo'n goede 12 uur per dag gang ze west met de special effects echt goed te krijgen. En er zitten dingen in die je niet ziet. En dat is dus het vervelende. Hij heeft dus hele special effects gemaakt en dingen die je gewoon niet opvallen, die hij voor elkaar kreeg. En dan zie je gewoon niet dat het een special effect is.
Knap, hè?
Ja, dus echt.
Maar hij is ook wel best wel een groot in die wereld, toch? In Amerika.
Werkt aan alle aan Thor bijvoorbeeld en aan andere grote films. Ook The Conjuring, als ik dat goed zeg, hebben we ook nog aan medewerkt. En dan echt benoemde special effects. Dat is echt zijn specialisatie. Dus het ziet er heerlijk uit wat mij omgeeft.
Het is voor u ook wel geweldig geweest dat je hierbij betrokken raakt.
Ja, er zijn niet zoveel religiewetenschappers die dit doet. Nee. Je hebt in Amerika heb je Diana Pazulka. Die heeft medewerkt aan de Conjuring-series. Dus dat is ook zo'n horrorfilmserie. Mm-hmm. Ja, en dan ben ik er nou met een andere horrorfilm. En verder ken ik echt geen lui die dat doet. Dus het is, ik ben zo groot op dit hele project. En ook dat ik daar aan bijgedragen heb. Ja. Dat ik, toen ik begon met studeren, had ik me dat echt niet in de dacht.
Ja, maar wie weet, jongen, wat van deur naar nou weer een open gaat voor u.
Ja, wie weet. Ja, ik heb nog al wat andere projecten liggen. Dus we gaan wel zien wat dooruit komt. Ja.
Je hebt nog één liedje.
Ja.
Ja.
En dat is een hele mooie volgens mij.
Ja, De Wind van Wipsteer. Dat is een band uit Osnabrück. Dus uit Bundesland Neder-Saxen.
Net over de grens.
Net weer over de grubben. Dat is een echt heel mooi nummer.
Doch man sieht, wenn du da bist. Und dann komme mein, dass ich alles beweg, was du willst. Nimm die mit auf die Reise, egal wo es hingeht. Drückst du es nur Schneise durch den Alltag und Stress. Die Richtung ist egal, vielleicht das letzte Mal. Wenn du mir eine Hand bellt, mir über Land, ganz, ganz weit in der inneren GTW. Du schwimmst in Rettung, bitte nimm mich. Mit die Pflegen, so stark es du bist, nie ne 200 Pfund kriegst du mit. Ich stell mich vor, er sieht noch ein Kind für. Ich kann erst mein Drachen pflegen und lachen und alle ohne Schnur. Ich fehle mir nur den. Dann puste mich weg.
Ja, super.
Ja, geweldig.
Heel tof, vind ik mooi om af en toe een keer muziek te horen over de grens.
Ja, dat doen we niet zo heel vaak. Dat bent Martin te Denk hebben we onze keer.
Ja, maar dat is voor onze familie in ieder geval nog echt een onontgonnen gebied.
Ja.
Ik ken er weinig van, dus ik vind het altijd heel tof als mensen wat metneemt.
Ja.
Ja, dat is echt mooie denkpunt.
De lering en de vermaak.
Ja, precies.
Arjan, ik wil u heel graag bedanken. Ik vond het een ongelooflijk interessant gesprek. Ja. En een mooi onderwerp en een mooie film. En nogmaals, ik zeg nog even, de première die was tijdens het Rotterdamse Filmfestival. Dat is al een westen. Dat was in januari, 30 januari. Maar op 16 maart om 10 uur s'avonds kunnen we op de NPO 3 op de VPRO.
Precies.
Ik zou zeggen, god dat zien. Want het is een ontzettend mooie film geworden.
En mocht het net iets te laden voor u zijn, donor kunnen we ook op NPO Plus en NPO Start om te streamen.
Ah, okay, super. Awesome. Dat is heel goed.
En geeft hij ook nog een tour in die film?
Dat is nog een beetje de vraag. Make Way Film, de producenten van de film, die ben nu aan het kijken van wat de mogelijkheden zijn.
Oh ja.
Maar hij wordt goed ontvangen. Dus nou ja, wie weet.
Het lijkt mij fantastisch om dit dus op een groot scherm te zien.
Nou, het is echt overdonderend. Ik ben nu met tranen in mijn ogen bij de première.
Geweldig.
Ja.
Geweldig. Hendrik Jan,
dit was hem.
Mooi, hè?
Hartstikke mooi.
Tot de volgende.
Tot de volgende. Yo.
Je fietst onderweg van het dorp naar het huis met een boodschap, een tas en een kind. Over het land is een boer langs met een trekker, hij groet